Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de berijmde 10 geboden zingen wij het eerste en het zesde vers. Mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed: gij zult uw ouders nederig eren, opdat u God die eeuwig leeft uw dagen gunstig moog vermeren in het land dat zijn hand u geeft. We noemden nu de berijmde 10 geboden, vers 1 en vers 6. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan Efeze, daarvan het zesde hoofdstuk en daarvan de eerste 9 versen. Wij herzeggen nu Efeze 6, de versen 1 tot en met 9, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 81, daarvan het 12e vers, opent uw mond, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Efeze 6, vers 1 tot en met 9. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in den Heere, want dat is recht. Eer uw vader en moeder, hetwelk het eerste gebod is met een belofte, opdat het u wel gaat en dat gij lang leeft op de aarde. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en vermaning des Heren. Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw Heren naar het vlees, met vrezen en beven, in eenvoudigheid uws harten, gelijk als aan Christus. Niet naar ogendienst als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende de wil Gods van harte, dienende met goedwilligheid, den Heere en niet de mensen. Wetende dat zo wat goed u een iegelijk gedaan zal hebben, hij dat van den Heere zal ontvangen, het zij dienstknecht, het zij vrije. En gij heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging, als die weet dat ook u zelfs Heere in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij hem is. Tot zover.
gemeente aan de beurt. Deze middag is zondag 39 van onze Heidelbergse catechismus, die we nu eerst aan u willen voorlezen, het vijfde gebod. Vraag 104. Wat wil God in het vijfde gebod? Antwoord dat ik mijn vader en mijn moeder en alle die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen. En mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben. Aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren. Gemeente, als thema schrijven wij onder zondag 39 het vijfde gebod. We letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten we op de letterlijke tekst van dit gebod. In de tweede plaats letten we op de vereiste gehoorzaamheid aan dit gebod. En in de derde plaats letten we op het noodzakelijke geduld bij dit gebod. Het gaat vanmiddag in de prediking over het vijfde gebod van de heilige wet des Heren. Onze eerste gedachte, de letterlijke tekst. Het is goed om dat er ook bij te nemen. Wat staat er ook alweer, jongens en meisjes, in de 10 geboden? Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. We hebben zojuist van de apostel Paulus gehoord dat dat het eerste gebod is met een belofte. Daar zullen we straks ook bij stilstaan wat dat precies betekent in onze eerste gedachte. Onze tweede gedachte, de vereiste gehoorzaamheid. Dat ik mijn vader en mijn moeder en alle die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. Dat vraagt de Heere. En wat is daarvoor nodig? Geduld. En waarom is daar geduld voor nodig? Omdat de gezagsdragers zijn allemaal mensen met beperkingen. Allemaal zondige mensen. Als je fouten wilt zoeken bij je vader of bij je moeder, dan hoef je niet lang over te doen. Als je fouten wil zoeken bij een kerkraad, als je fouten wil zoeken bij een gemeenteraad, hoef je niet lang over te doen. Het zijn allemaal zondige mensenkinderen. En als de Heere het vraagt om hen te gehoorzamen, omdat het door zijn hand is dat hij ons door hen regeert, dan vraagt dat ook geduld. Geduld met hun zwakheden en met hun gebreken. Gemeente, met het vijfde gebod zijn wij toegekomen aan de tweede tafel van Gods heilige wet. Weten jullie nog, jongens en meisjes, je hebt de eerste tafel en de tweede tafel. En de eerste tafel gaat over de liefde tot God. En op die eerste tafel daar staan 4 geboden. Vorige week hebben wij het laatste gebod van de eerste tafel behandeld. Dat ging over de rustdag. Het vierde gebod, gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. En nu zijn we toegekomen aan het vijfde gebod. En het vijfde gebod, dat is het eerste gebod op de tweede tafel. En op de tweede tafel staan 6 geboden. En die geboden gaan over de liefde tot onze naaste. En dan is eigenlijk dit vijfde gebod een hele mooie overgang. Je zou kunnen zeggen, het staat eigenlijk een klein beetje tussen de eerste tafel en de tweede tafel in. Omdat de Heere ons door onze naaste wil regeren, heeft die naaste het gezag van God gekregen. En wie ongehoorzaam is aan het over hem gestelde gezag, die is ongehoorzaam aan God. Daarom eigenlijk een prachtige overgang van de eerste tafel naar de tweede tafel van Gods heilige wet. Wat wil God in het vijfde gebod? Laten we eerst de letterlijke tekst even nalopen. Eer uw vader en uw moeder. Straks wordt er gesproken bij de uitleg over al degenen die over ons gesteld zijn. We hebben ook al eerder gezien dat in een gebod niet alle zonden benoemd worden, maar dat de ergste zonde veroordeeld wordt. En de ergste zonde tegen het vijfde gebod, dat is ongehoorzaamheid aan je vader en je moeder. En onder die zonde, daar liggen nog duizenden andere zonden. Bijvoorbeeld de ongehoorzaamheid aan de meester en juf. Bijvoorbeeld de ongehoorzaamheid aan de overheid. Dat valt allemaal onder datzelfde gebod. En daarom is het goed dat onze vaderen dat ook in de uitleg hebben uitgebreid tot al degenen die over ons gesteld zijn. Vader en moeder, jongens en meisjes, dat is het eerste gezag waar je mee te maken krijgt. Als mama tegen je zegt, dat mag niet. En dan moet je ook luisteren. Je weet helemaal nog niet van de politie. Je weet helemaal nog niet van de wet, van de grondwet van Nederland. Alle andere gezagsdragers, je zat nog niet op school. De andere gezagsdragers, die kende je nog niet. Maar het gezag, dat begint in het gezin. Ouders, daar moeten onze kinderen het leren. Zo wil de Heere dat. En als onze kinderen het daar niet leren, waar zouden ze het dan moeten leren? Het gezin wordt daarom wel genoemd de hoeksteen van de samenleving. En dan lopen we gelijk al aan tegen een groot probleem, dat in onze tijd is het gezin niet meer zoals de Heere dat bedoeld heeft, met een vader en een moeder. Ze worden beide genoemd. Tegenwoordig kan een gezin ook bestaan uit twee moeders. Of een gezin kan bestaan uit twee vaders. Of een gezin kan bestaan uit een vader die een gezin opricht. Of noem maar op. En als het in het gezin al misgaat, hoe zou het dan straks in de samenleving gaan? En ik denk dat we daar al een heel belangrijk punt vanmiddag onder ogen moeten zien. Het is niet meer in onze samenleving zoals de Heere het bedoeld heeft. En omdat die wortel van het gezag is aangetast, daarom gaat het zo vaak mis. Daarom nemen mensen het niet meer. Ze hebben niet geleerd te gehoorzamen aan hun ouders. En als je niet geleerd hebt te gehoorzamen aan je ouders, waarom zou je het dan wel doen op school? Daar lopen de docenten keihard tegenaan. Tegen de opvoeding zoals het thuis geweest is. Want onze kinderen nemen dat mee. Wat zeg ik, daar loop je ook in het kerkelijke leven keihard tegenaan. Dat merk je op de catechisatie. Merk je dat? Ja, natuurlijk merk je dat. Hoe dat er over de ambtsdragers gesproken wordt. Hoe dat er over het kerkelijke leven gesproken wordt. Natuurlijk dragen uw kinderen dat uit. En veel ouders plukken zelf de wrange vruchten van het feit dat ze hun kinderen geen gehoorzaamheid geleerd hebben. Maar ze veel eer opgezet hebben tegen het wettige gezag. Eer uw vader en uw moeder. Voor de Heere, jongens en meisjes, staan vader en moeder op dezelfde lijn. Dus vader en moeder gehoorzamen, dat betekent hetzelfde. Het is niet zo dat je als je vader iets vraagt het wel moet doen en als je moeder het vraagt dat je het dan niet zou moeten doen. En dat je moeder moet wachten totdat vader thuis komt om wat zij vraagt gezag bij te zetten. Dat is helemaal verkeerd. Jij bent verplicht te gehoorzamen aan je vader en je moeder. Je moet ze eren. En wat is dat eren? Eren, dat is niet hetzelfde als vereren. Je hoeft je ouders niet te vereren, dat doen de heidenen. De heidenen die kennen de voorouderverering. Maar dat kennen wij helemaal niet. Het vereren van ambtsdragers, het vereren van dominees... Gemeente, er is niemand die dat van u vraagt. Maar wel eren. En wat is dat eren? Nou, het wordt straks uitgelegd in alle liefde, alle eer, liefde en trouwbewijzen. Dat is eren. We zouden dat samen kunnen vatten met een woord respecteren. Hun gezag erkennen, zoals Abraham, we hebben dat vanmorgen gehoord, het gezag van Mefibose, van Melchizedek, ten volle erkende. Hij erkende zijn koningschap. Hij erkende zijn priesterschap. Hij zag dat hij aangesteld was door de Allerhoogste God. En zien wij onze ouders ook als aangesteld door de Allerhoogste God? Zien wij onze burgerlijke overheid ook als aangesteld door de Allerhoogste God? Zien wij onze kerkenraad ook als aangesteld door de Allerhoogste God? En eren wij, respecteren wij de plaats die de Heere hen gegeven heeft? Dit vijfde gebod is positief gesteld. Er zouden heel veel verboden genoemd kunnen worden bij dit gebod. Maar het heeft een hele positieve insteek. Het is ook positief. Want gezagsondermijning is verwoestend. Daar gaat alles aan stuk. En daar gaat ook heel veel stuk in de tijd waarin wij leven. Dit gebod is zo heilzaam als het in een gezin mag functioneren. Als het niet functioneert, jongens en meisjes, dan is het niet gezellig. Dan voel je het toch niet fijn. Als het in de klas een grote puinhoop is. En als de meester er niet overheen kan komen. En als er jongelui zijn die proberen om de docent onderuit te halen. Vind je dat gezellig? Is dat fijn? Ik weet zeker, als je alleen met die docent zou spreken, dat je het plotseling niet meer fijn zou vinden. Ook al laat je je nu misschien meeslepen door de groep. Het is niet fijn. Het is stukmakend. Het is verwoestend. Daar mag je niet aan meedoen. Zo heeft de Heere dat niet bedoeld. Eren, respecteren. En als je dat doet, daar ben je goed mee. Er staat op dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Er zijn enkele plaatsen in de wet der 10 geboden waaraan we kunnen zien dat de wet in eerste instantie aan Israël werd gegeven. Dat hebben we eigenlijk de vorige week al gezien toen het ging over het 4e gebod, over de 7e dag als de rustdag. En dat zien we ook weer hier als er gesproken wordt over het land dat de Heere uw God u geeft. En natuurlijk denken we dan aan Kanaan. De belofte aan Abraham gedaan. We hebben het pas overdacht dat de Heere tegen Abraham zei, dit land zal ik uw zaad geven. De Heere heeft dat beloofd. En de Heere belooft in dat land Kanaan een lang leven aan degene die hun ouders gehoorzamen. Hoe is het nu met deze belofte, want het land Kanaan, daar wonen wij niet? Wel, ik heb Efeze 6 laten lezen en dan zie je dat de apostel Paulus dit plotseling veel breder uitlegt. Apostel Paulus schrijft aan de gemeente van Efeze: eer uw vader en uw moeder, hetwelk het eerste gebod is met een belofte, opdat het u welga en gij lang leeft op de aarde. Dan zie je dat apostel Paulus het land Kanaan plotseling zo breed maakt dat hij het betrekt op de hele aarde, deze plaats waar wij van de Heere een woonplaats hebben gekregen. Het leven op aarde. En dan wordt er natuurlijk bedoeld een gezegend leven. Er staat in Deuteronomium 6, waar de wet bij het afscheid van Mozes nog een keer wordt herhaald, waar Mozes na 40 jaar terugblikt op de wetgeving. Dan legt Mozes het zo uit, opdat het u wel gaat. Dat is heel mooi gezegd. Degene die Gods geboden houden, die gaat het wel. De Heere geeft daar zijn zegen over. Zij leven lang op deze aarde. En tegenovergestelde is ook vaak waar dat degene die het gezag niet accepteren, worden vroeg weggenomen. Hofni, Pinhas zijn aangrijpende voorbeelden, Gam, Absalom die met zijn haren aan de boom hing, zijn hele kennelijke voorbeelden van mensen die door de Heere op een schrikkelijke wijze veroordeeld zijn. Het werkt verwoestend in het gezin. Wat heeft David niet een verdriet gehad van zijn eigen kind? En wat hebben veel ouders niet een verdriet gehad van hun eigen kinderen? Het is aangrijpend als dominee, weet je natuurlijk nog wel eens wat meer. En dan sta je soms aan het graf. En dan zie je de kinderen rondom het graf. En even voor de duidelijkheid, dan heb ik het niet over de laatste begrafenissen die wij nu gehad hebben. Dat u niet die toepassing gaat maken. Maar dan ben ik wel eens bij ouders geweest die hebben zitten huilen. Over het gedrag van hun kinderen. Die hebben daar zo ontzettend aan geleden. En dan zie je de kinderen wel eens staan bij het graf. En dan denk ik, ja, dan wordt er een heel mooi dankwoord gesproken. En dan was de vader, dat was de beste vader die er bestond en de beste moeder. Maar dan denk ik wel eens, wat is er veel verdriet bij je ouders geweest over je gedrag. En jongens en meisjes, ik zou willen vragen, neem dat mee. Ik heb zelf heel vroeg gestaan aan het graf van mijn moeder. En dan kun je het nooit meer overdoen. Ik zal het laatste gesprekje wat ik met mijn moeder had nooit meer vergeten. En dat komt omdat ik vroeger ook vaak ondeugend ben geweest. En als dat niet goed gemaakt zou zijn, had ik me eigenlijk geen raad geweten, denk ik. Maar daar moet je maar eens aan denken. Je weet nooit wanneer je bij het graf van je vader zult staan. Je weet nooit wanneer je moeder weggenomen zal worden. Kun je het nooit meer goed maken. En daarom, als er dingen liggen tussen je ouders, kom erop terug. Ruimt het uit de weg. Iedereen kan fouten maken. Wat zeg ik? Iedereen maakt fouten. En natuurlijk ook ouders moeten daarop terug kunnen komen. Daar verlies je niet het gezag mee bij je kinderen. Ik denk juist dat je dan in hun achting stijgt als je fouten maakt, om daar dan ook op terug te komen. Papa heeft het verkeerd gedaan. Ik ben boos geworden, had niet gemoeten. Ik had dat niet mogen zeggen. Dat heb ik in mijn drift gezegd, had ik niet mogen zeggen. Kijk, dan ruim je het uit de weg. En anders dan komt er alleen verwijdering. Omdat gij lang leeft op deze aarde. Maar is het dan zo dat alle godvrezende kinderen oud worden? Nee, wij weten bijvoorbeeld ook van het zoontje van Jerobeam, die is niet oud geworden. En ik geloof toch vast en zeker dat dit kind, dat de Heere vreesde, zijn ouders gehoorzaam is geweest voor zover dat mogelijk was. Heeft de Heere dan zijn belofte niet waargemaakt? Maar jongens en meisjes, wat is nou beter? Een lang leven op deze aarde? Deze aarde waar altijd verdriet is en zorgen, of een eeuwig leven in de hemel. En je moet het zo zien, als godvrezende kinderen eerder worden weggenomen, dan geeft de Heere meer dan hij beloofd heeft. Want als hij het eeuwige leven schenkt, dan is dat niet minder dan het aardse leven, maar dan is dat meerder. Het gaat dus in dit gebod over ouders en over kinderen. En daar is een wisselwerking. Je mag het nooit naar één kant toe uitleggen. We zullen ook proberen om dat naar twee kanten te doen, straks in onze tweede gedachte. Ik denk dat er van dit gebod ook wel veel misbruik wordt gemaakt. Eer uw vader en uw moeder, dat de gezagsdrager zich daarop beroept, zonder dat hij of zij zelf beseft welke verantwoordelijkheid dat voor hem dan ook met zich meebrengt. Want als je jezelf ziet als door God gesteld, dan draag je een hele grote verantwoordelijkheid. En als je niet waar maakt wat de Heere van je vraagt, in hoeverre kun je dan verwachten dat je kinderen aan je gehoorzaam zijn? Dus er is een wisselwerking. Het is altijd naar twee kanten. Dat is in het gezin tussen ouders en kinderen. Dat is in het huwelijk tussen man en vrouw, dat is in de maatschappij. Het is altijd naar twee kanten toe dat we dit gebod naast ons leven moeten leggen. We gaan naar onze tweede gedachte, de vereiste gehoorzaamheid aan dit gebod. Want dan staat er dat ik mijn vader en mijn moeder en alle die over mij gesteld zijn, alle gezagsdragers, De man is gesteld over zijn vrouw. De ouders zijn gesteld over hun kinderen. De ambtsdragers zijn gesteld over de gemeente. De leraren zijn gesteld over de leerlingen. De overheid is gesteld over de onderdaan. En iedereen heeft wel iemand die over hem gesteld is. De Romeinse hoofdman zegt: ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld. En ik zeg tot de ene ga en hij ga en tot een ander kom en hij komt. Ook hij had mensen boven zich. Er is er maar één die niemand boven zich heeft en dat is God. Maar verder hebben alle mensen op deze aarde een verantwoordelijkheid richting anderen. Gesteld, en dat is een mooi woord, gesteld. Je zou kunnen zeggen aangesteld. Door wie aangesteld? Door God. Je bent ouder bij de gratie Gods. Je bent ambtsdrager bij de gratie Gods. Je bent leerkracht bij de gratie Gods. Als de Heere u dat gezag niet had gegeven, dan had u het niet gehad. Maar als u het van de Heere gekregen hebt, dan betekent dat ook dat u aan hem verantwoordelijkheid verschuldigd bent. En dat u rekenschap af moet leggen over de manier waarop u daar invulling aan gegeven heeft. Wij moeten dat gezag ook uitdragen. En wij moeten en mogen niet een belemmering zijn voor onze kinderen, juist ten opzichte van de Heere, omdat we misbruik maken van dat gezag. Dat is vreselijk als iemand over anderen gesteld is en hij misbruikt dat. Er zijn wel kinderen die daar hun hele leven last van hebben, dat ze een vader gehad hebben of dat ze een moeder gehad hebben. Die totaal geen besef gehad heeft dat hij of zij door de Heere was gesteld. En een totaal verwrongen beeld bij de kinderen hebben overgebracht van wat nou een vader is en wat nou een moeder is. Er zijn wel mensen die geen goede gedachten meer van God kunnen vormen, omdat hun ouders dat stuk gemaakt hebben. En dan ligt er bij die ouders, ik zei, het gaat altijd naar twee kanten, dan ligt er bij die ouders ook een hele grote verantwoordelijkheid. Want u was door de Heere gesteld. En ik zou wensen dat onze overheid daar nog een hele kleine indruk van zou mogen hebben. Wij zijn door God gesteld. Overheid bij de gratie Gods. En de overgrote meerderheid van de overheidspersonen heeft daar geen enkel benul van. Dat zie je aan de wetsvoorstellen. Dat zie je aan de besluitvorming rondom abortus en euthanasie. Je kunt niet tot zulke wetsvoorstellen komen als je het besef hebt dat je Gods dienares bent. En dat er één uitgangspunt is voor alle wetten die uitgevaardigd worden. En dat zijn de 10 geboden des Heren, waar iedere overheidspersoon straks naar geoordeeld zal worden. We hebben allemaal genoeg aan onszelf, gemeente. Maar anders zou ik zeggen, ik zou niet graag in de schoenen van de overheid staan. Wat dragen deze mensen een ontzaggelijk grote verantwoordelijkheid. En wat geven zij er blijk van dat ze dat totaal niet beseffen? Althans, het grote merendeel niet. Gesteld. Dus dat is de gezagsdrager. Daar ben ik verantwoordelijk voor. Hoe ik dat invulling geef als kerkraad en als gezagspersoon. En over mij, dat is weer de andere kant. Over mij, dat ziet op degene die het gezag verschuldigd is. Dat ziet op degene die zich moet onderwerpen. Dat ziet op de verantwoordelijkheid van de kinderen en van de onderdanen. Zie je dat ook zo, dat de Heere deze vader over jou gesteld heeft? Zie je dat ook zo, dat de Heere deze juf over jullie gesteld heeft? En blijkt dat ook in je gedrag op school en in de gehoorzaamheid? Want eigenlijk laat dit gebod heel veel zien over hoe je over de Heere denkt. Dat is te zien, dat merkt een meester aan het gedrag van de kinderen in de klas. Als er een kind is dat de Heere vreest, en ik geloof vast dat ze er zijn. Als er een kind is dat de Heere vreest, dan merk je dat aan de gehoorzaamheid in de klas. Want de Heere schrijft in het hart van jonge kinderen ook zijn geboden over mij gesteld. En wat moet je dan doen? Wat vraagt de Heere? Wat eist de Heere in dit gebod? Er worden hier drie dingen genoemd, of eigenlijk vier dingen. In de eerste plaats wordt er genoemd eer bewijzen. Ik heb al gezegd dat betekent niet vereren, maar dat betekent eerbied hebben voor de plaats, eerbied hebben voor de taak, eerbied hebben voor het ambt, omdat het door God is ingesteld. Ook al is de persoon die het uit moet oefenen dan een mens vol met gebreken. Ik zal een voorbeeld geven, jongens en meisjes, ik denk aan Noach. Noach is een man die de Heere vreesde. Maar hij was zo dwaas bezig geweest dat hij zichzelf dronken had gedronken. Dat is zonde. Als je dronken bent, dan weet je niet meer wat je doet. En hij had zichzelf uitgekleed midden in de tent. Waar iedereen zomaar binnen kon komen. En toen kwam Gam binnen en die zag dat. En die begon te lachen en die begon zijn vader te bespotten. Die ging naar zijn broers toe. Die zei, moet je nou eens horen wat ik gezien heb. En Sem en Jafet hebben heel anders gedaan. Die hebben zich diep geschaamd voor hun vader. Maar het was hun vader. En ze hadden nog altijd respect voor hun vader. Niet voor wat die vader op dat moment deed. Maar het was wel hun vader. En ze hebben een kleed genomen. En ze zijn achterwaarts de tent ingelopen. En ze hebben zo hun vader, die daar geen besef van had, toegedekt. Kijk, dat is een heel duidelijk voorbeeld van eerbewijzen. Ook al was Noach het op dat moment niet waard. Hij had het niet verdiend. Maar die jongens die hebben zich op dat moment niet afgevraagd, wat heeft onze vader verdiend? Die hebben zich afgevraagd, wat is nou mijn verantwoordelijkheid? En dat zou ik eigenlijk ook mee willen geven in allerlei praktische situaties, bij verstoorde relaties tussen ouders en kinderen. Als we het nou zo eens gaan doen dat die ouder gaat vragen, wat is nou mijn verantwoordelijkheid? En dat kind gaat vragen of die jongere gaat vragen, wat is nou mijn verantwoordelijkheid? Zonder al die fouten van je vader op te sommen, want die heeft hij wel, dat geloof ik best. Maar die heb jij ook. Dus als we daarover beginnen, dan kom je niet zo gauw klaar. Eert uw vader en uw moeder. Ik denk aan David. David werd vervolgd door koning Saul. Koning Saul die wilde hem aan de wand spitten. Nou, dan zou je zeggen, David die hoeft die man absoluut geen eer te bewijzen. Maar hij deed het wel. Hij was in de gelegenheid om koning Saul te doden. Maar met een bonzend hart heeft hij een stuk van de jas van Saul afgesneden. Verder durfde hij niet te gaan, want Saul was voor hem de gezalfde des Heren. Hij durfde zijn hand niet aan een ambtsdrager te branden. Want God had hem in het ambt gezet. Ik denk aan wat Petrus zegt in zijn algemene zendbrief. Dan wijst hij op de gehoorzaamheid aan de overheden. Aan de Heere, niet alleen aan de goede, maar ook aan de harde. En hij vraagt gehoorzaamheid voor de keizer. En de keizer in die dagen, dat was keizer Nero. Je zou zeggen, nou ja, dan vervalt toch het vijfde gebod. Nee, het vijfde gebod bleef gelden. Nero is verantwoordelijkheid verschuldigd over zijn daden. En de onderdanen die zijn verantwoordelijkheid verschuldigd over hun daden. Eer bewijzen. Het tweede wat genoemd wordt, dat is liefde. Dat gaat nog een stapje verder. Kijk, je kunt natuurlijk mokkend gehoorzaam zijn. Nou ja, dan doe ik het wel. Hoe vaak gaat dat niet zo, jongens en meisjes? Je hebt er totaal geen zin in. Als het dan moet, dan doe ik het wel. Ja. Dat is niet zoals de Heere het bedoelt. Want de Heere vraagt liefde. Liefde tot je vader, liefde tot je moeder. En de liefde moet blijken in de gehoorzaamheid. En als het niet met liefde gepaard gaat, dan komt het niet uit je hart en dan is het geen rechte gehoorzaamheid. Liefhebben. En liefhebben, ja, er is er maar één die ons dat leren kan en dat is de Heere zelf. En als er meer liefde zou zijn, gemeente, dan waren er veel minder problemen. De liefde bedekt alle dingen. De liefde gelooft alle dingen. De liefde hoopt alle dingen. 1 Korinthe 13, lees dat hoofdstuk vanavond nog eens een keer door. Ze verdraagt alle dingen. Als er maar een kruimeltje liefde is voor je ouders, kun je er heel veel van hebben. Als er een kruimeltje liefde is voor de kerkenraad, kun je heel veel verdragen. Maar dat is het probleem bij veel mensen. Er is geen liefde. En als er geen liefde is, dan ga je juist zoeken jezelf te rechtvaardigen. Ten koste van het vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder. Eer alle die over u gesteld zijn. Het derde wat genoemd wordt, dat is trouw bewijzen. Trouw blijven. Trouw blijven aan je ouders. Ze niet in de steek laten. Als ze verarmen, als ze oud worden, als ze gebrekkig worden. En natuurlijk niet iedereen heeft daarin dezelfde mogelijkheden, maar je ziet ontroerende voorbeelden van wat kinderen voor hun ouders doen. Hoe zij zich opofferen voor hun vader en voor hun moeder. Denk altijd maar na, jongens en meisjes, wat heeft vader voor mij gedaan? Dat besef je niet altijd als je jong bent. Maar in een normaal geval, dat doen ouders alles voor hun kinderen. Ik weet ook wel dat er ontsporingen zijn, maar dat zijn uitzonderingen. In een normaal geval, dan zal een ouder altijd het goede zoeken voor zijn kinderen. En je kunt nog zo vaak dansen op het hart van je ouder. Maar als die ouder de gelegenheid krijgt, een rechte ouder dan, zal die altijd weer proberen om het goed te krijgen. Trouw. Bewijzen, wederzijds. Dat hebben de godvrezende Salomo bijvoorbeeld gedaan, die zijn moeder, toen hij koning was, zo ver boven zijn moeder verheven, heeft hij haar een plaats gegeven aan zijn rechterhand. Als een teken van de vreze des Heren. Eert uw vader en uw moeder. En Jozef, wat heeft hij zijn vader, zijn oude vader Jacob niet geëerd in Egypteland? Laat het voor ons een voorbeeld zijn, gemeente. Trouw bewijzen. Dat vraagt offers. Als het allemaal niet meer vanzelf gaat. En mij hunner goede leer en straf. Kijk, en dat is dan weer een punt ook voor de gezagdrager. Want er wordt hier gesproken niet over leer en straf, maar goede leer. Wij zijn als ouders, wij zijn als kerkenraad verplicht om een goede leer te onderwijzen. En dat naar de doopbelofte. En dat naar de belofte die een ambtsdrager aflegt. Er is ook heel veel kwade leer. Waar onze kinderen niet mee gebaat zijn. Wat draagt een ouder een grote verantwoordelijkheid? Wat draagt een dominee een grote verantwoordelijkheid? Want één verkeerde preek kan een hele gemeente op een verkeerd been zetten. Of een preek die niet duidelijk is, waar je twee kanten mee op kan, kan misbruik van gemaakt worden. Daar kun je aanleiding voor geven. Goede leer. De gemeente, dat mag wel aandacht hebben. De opvoeding mag wel aandacht hebben. Hoe breng ik het over aan de kinderen? Een ouder moet voorleven als het goed is. En ik denk, ik heb dat wel eens meer gezegd, dat er ouders zijn die echt het als hun eigen schuld moeten zien dat hun kinderen tegen de waarheid schoppen. Als je altijd met kritiek thuiskomt, als je altijd wat over een ouderling te zeuren hebt, als het in de kerk altijd een probleem is, dan moet je niet verwachten dat je kinderen dan hele goede kerkgangers zullen worden. Want als ze dan straks de dienst vaarwel zeggen, heb je het zelf gedaan. En dat is heel aangrijpend, want dat krijg je niet meer teruggedraaid. Laten we met respect spreken over de gezagsdragers, al zijn het mensen. De Heere gebruikt mensen. Geen ene ambtsdrager is volmaakt. Van iedere ambtsdrager is wel wat te zeggen. Maar wij moeten hen eren om huns ambtswil. Wat een grote verantwoordelijkheid heeft een schooljuffrouw. Een groepsleerkracht. Wat straal ik uit? Onderwerp ik mijzelf aan het woord en de wet des Heren? Of leg ik het naast mij neer? Het foute voorbeeld wat de juf geeft, draagt ze over. En daar kunnen soms geen duizend woorden van een ouder tegenaan. En wat dat betreft, ik heb wel eens wat gezegd over het onderwijs. Het onderwijs wat we mogen hebben, het voortgezet onderwijs, is een zegen. Maar het kan soms ook zulke grote zorgen geven. Juist ook als het gaat over goede leer. En straf, ja, het kan nou eenmaal niet zonder straf. Een ouder die nooit straf geeft, die nooit zijn kinderen aanspreekt en vermaant, die begrijpt zijn verantwoordelijkheid niet. En dat kunnen zelfs godvrezende mensen zijn. Dat was Eli. Hij zijn zonen nooit zuur aangezien. Nou, dat was fijn voor de jongens. Kregen nooit een standje, jongens en meisjes. Nou, dat was helemaal niet fijn. Dat heeft een ondergang betekend. Dat heeft Eli keihard teruggekregen. Heel aangrijpend. Laten we proberen de middelen te gebruiken die de Heere ons geeft. Straffen. Uit liefde natuurlijk, niet uit toren, niet in drift. Het gaat hier ook niet over een pak slaag. Trouwens, dat is inmiddels bij de wet verboden. Maar de Bijbel spreekt wel over kastijding. En juist uit liefde, juist om voor erger te bewaren. De Heere doet het zelf ook. De Heere bespaart zijn kinderen de kastijding niet. En dat is maar goed ook. Want wat zou er van hen terechtkomen? Dus dat is de gezagsdrager. En dan weer bij degene die gezag onderworpen moet zijn. Met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. Op alle terreinen van het leven. Ik denk bijvoorbeeld ten opzichte van God. Daar begint het natuurlijk mee. Maar ook in de ambt, ook in de gezagsdrager in de richting van de Heere. Ik denk in het huwelijksleven. Iets wat onder ons denk ik ook lang niet altijd functioneert. Gij mannen, gij vrouwen zijt u mannen onderdanig, staat er in het huwelijksformulier. En we zeggen er allemaal ja op, maar functioneert dat ook? En nou weet ik ook wel dat een man een hele grote verantwoordelijkheid heeft richting zijn vrouw. Dat staat ook in het huwelijksformulier. Zowel het een als het ander. Maar wat zijn wij ook aangetast, gemeente, door ja, de wereld waarin we leven. Waarin dit totaal niet meer aan de orde is. In het huiselijke leven, ouders, kinderen, in het kerkelijke leven, in het maatschappelijke leven. En daarom, u moet van ons niet vragen om demonstraties te gaan organiseren. U moet van ons niet vragen om protestmarsen te gaan organiseren. Dat gaan we niet doen. Hoe bewogen dat wij ook zijn met de boeren. En hoe van harte wij hen ook steunen en voor hen proberen te bidden. Maar wij gaan geen demonstratie houden. En hoe verschrikkelijk dat ook, het hele abortusbeleid in Nederland is. Maar de kerk gaat niet de barricaden op. Ik denk dat de Heere ons ook in het licht van het vijfde gebod wel andere wegen wijst die wij te gaan hebben. U overvraagt ons, en ieder jaar komt opnieuw die vraag tot ons. Maar u overvraagt ons, we kennen wel de nood. En die onderschrijven we ook van harte. Maar u moet van ons niet vragen om demonstraties daaraan mee te nemen of dat mee te doen of dat te ondersteunen. Behoorlijke gehoorzaamheid. Soms is gehoorzaamheid niet behoorlijk. Soms moet je gewoon nee zeggen, jongens en meisjes. Dat mag. Als het niet behoorlijk is om te gehoorzamen, moet je het niet doen. Als er misbruik wordt gemaakt van dit gebod, hoef je niet te gehoorzamen. Als er iets van jou gevraagd wordt tegen een van Gods geboden in, hoef je het nooit te doen. Ik weet dat zelfs ook bij incest wel eens van het vijfde gebod misbruik gemaakt wordt, omdat ouders hun zonde willen bedekken. Maar nooit, nooit, nooit hoeft een kind dan de ouder te gehoorzamen. Behoorlijke gehoorzaamheid. Het moet zijn naar het woord van God. Het mag nooit ten koste gaan van de eer van God. Als de wet van God in het geding is, of als de eer van God in het geding is, dan houdt de gehoorzaamheid op. En dat is wel een moeilijk punt, ook richting de overheid. We hebben daar ook mee geworsteld als kerkenraad, ook in coronatijd. Wat is een wet die geldend is? Waar moeten wij ons onderwerpen? Waar mogen wij ons punt maken? U mag best weten dat dat een punt is van bezinning geweest en het ook nog wel zal wezen. Omdat wij in de tijd waarin we leven steeds meer voor zulke vragen gesteld zullen worden. En er toch uiteindelijk een regel is in Gods woord die zegt dat wij Gode meer gehoorzaam moeten zijn dan de mensen. Wat de Heere van ons eist, gehoorzaamheid. En wie van ons durft dan te zeggen niet schuldig te staan? En dan hoop ik van harte, gemeente, dat ons dat op de knieën mag brengen. Want er is nog verzoening te krijgen. Gisteren hebben we een rouwdienst gehouden uit Jesaja 55. En het is zo ontroerend dat de Heere daar zegt: want mijn gedachten zijn niet uw liedergedachten. En het verband waarin hij dat zegt, dat is dat hij menigvuldiglijk vergeeft. Met andere woorden, bij een mens hoef je niet aan te komen als je keer op keer gezondigd hebt. Op een gegeven moment houdt het een keer op. Maar de Heere zegt: mijn wegen zijn hoger. Hij is mild in het schuld vergeven, maar het moet wel vlak gemaakt worden. En schuld vergeven kan alleen in de weg van belijden, in de weg van boetvaardigheid, in de weg van wederkeer. We gaan naar onze derde gedachte, het noodzakelijke geduld. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 103... En daarvan het zevende en het negende vers: geen vader sloeg met groter mededogen. En het negende: maar 's Heere gunst zal over die hem vrezen. Psalm 103, vers 7 en 9. Onze derde gedachte, de noodzakelijke geduld bij dit gebod en ook met hun zwakheden en gebreken geduld hebben. Kijk, als de Heere ons zou laten regeren door volmaakte mensen of door engelen, dan zouden wij geen geduld behoeven te hebben. Want engelen maken geen fouten. En volmaakte mensen maken geen fouten, maar die zijn er niet meer. Dus iedere ouder maakt fouten. Iedere gezagsdrager maakt fouten. En als het goed is, dan heeft die persoon daar zelf het meeste last van. Je kunt toch nooit zeggen dat je het goed gedaan hebt. En als je al zegt dat je het goed gedaan hebt, dan betekent dat dat je niet de minste zelfkennis hebt. Want iedere ouder zal zijn kind moeten en willen belijden. Ik ben tekortgeschoten. Ik heb niet gedaan wat ik had moeten doen. Iedere ambtsdrager, als hij aan het einde van zijn ambtelijke loopbaan gekomen is, zal moeten bekennen, ik heb veel schuld. De Heere gebruikt gebrekkige mensenkinderen. Maar je mag die gebreken niet gebruiken om je aan het gezag te onttrekken. Want als dat zo zou zijn, dan zou er geen enkel gezag meer zijn. Want iedere gezagsdrager heeft gebreken. En de Heere vraagt ons daarmee geduld te hebben. Ouders moeten geduld hebben met hun kinderen. Het is ons voorgelezen uit Efeze 6. Gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn. Je kunt daar zelf de schuld van zijn. En kinderen moeten geduld hebben met hun ouders. En waarom moet je geduld hebben? Omdat de Heere jou deze vader, deze moeder, deze gezagsdrager heeft gegeven. Het belieft God. Dat doet God in de weg van zijn goddelijke voorzienigheid. Aangezien het Gode belieft, achter die mensen staat de Heere zelf. Ouders worden wel eens genoemd de handen van God. En als ouders die handen misbruiken, wat een ontzettende verantwoordelijkheid. Maar als het goed is, dan mag je er iets in merken van het gezag wat de Heere over je gesteld heeft. En dat is tot je bestwil. En waarom deze vader, waarom deze moeder, waarom dit, deze gezagsdrager, ja, dat bepaalt de Heere zelf. En hij zal daar zijn wijze bedoelingen wel voor hebben. Maar weet je waar het grote probleem zit? Wij willen ons niet onderwerpen. Het was de leus van de Franse revolutie. Geen God en geen meester. Vrijheid, gelijkheid, broederschap. We zijn allemaal broeders. Ja, ja. We zien hoe dat functioneert in de wereld rondom ons heen. Gemeente, dat werkt niet. Zo heeft de Heere het niet bedoeld. Aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren. Zeg mij hoe je tegenover je ouders staat. En ik zal zeggen hoe je tegenover God staat. Zeg mij hoe u tegenover uw kerkenraad staat. En wat u over uw kerkenraad zegt. En ik zal u zeggen hoe u ten opzichte van de Heere staat. Dat is één op één. Want de Heere heeft dit gezag boven u gesteld. Dat geldt ook het zelfgekozen gezag. Hier in Nederland hebben wij een democratie. Je zou kunnen zeggen dat hebben de mensen zelf gekozen. Maar het is wel gezag. Paulus zegt in de Romeinenbrief: alle ziel zij de machten over haar gesteld, onderworpen. Want er is geen macht dan van God. Dus laten we ook oppassen, gemeente, wat we over de overheid zeggen. Ook daar geldt het negende gebod. Als je soms hoort welke oordelen dat er geveld worden over het gezag, over de overheid, dat is ook zonde tegenover Gods gebod. Het zijn mensen door de Heere over ons gesteld, die ons door hen regeert. Ook een heidense overheid. Ook een godenvijandige overheid. ook een harde baas en een moeilijke baas op je werk. Ook een harde heer, zegt de apostel. Laten we veel meer proberen voor hen in het gebed te gaan. Doet u dat ook? Doe je dat, jongens en meisjes, voor je vader en moeder? Doe je dat voor de meester en juf? Doe je dat voor de dominee, eer dat je naar de kerk komt? Ik heb dominee Blok wel eens horen vertellen, dominee Blok die vroeger hier gestaan heeft, dat hij in zijn eerste gemeente stond en dat het niet ging. Op de preekstoel ging het niet, dat merk je natuurlijk wel als gemeente. Of de dominee daar makkelijk staat of ja, dat hij daar staat met het zweet op zijn rug, dat gebeurt ook wel eens. En er was een ouderling die dat merkte. En ze kwamen terug in de consistorie en die ouderling die zei tegen de dominee, het ging niet hè. Nee, zei die dominee, hij zegt het mijn schuld. Want ik ben vanmorgen niet in het kippenhok geweest. Iedere zondagmorgen ging die ouderling in het kippenhok in de eenzaamheid bidden voor de dominee. Had hij die zondag niet gedaan. En als u kritiek hebt, gemeente, op uw kerkraad, hebt u uw knieën gebogen. Als je kritiek hebt op je ouders, als je kritiek hebt op je gezagsdrager, hebt u uw knieën gebogen. Ik denk dat daar een heel belangrijk punt zit. Kinderen, heb je ouders nog? Wat is dat een zegen als je je vader en je moeder nog hebt? Zul je goed voor ze zijn? Ja, zeg je, mijn vader niet zo makkelijk. Nee, toch heeft de Heer jou deze vader gegeven. Ja, als je vader verkeerde dingen vraagt, hoef je niet te luisteren. Dat heb je duidelijk gehoord, hè? Maar of je vader nou makkelijk of moeilijk is, daar gaat het even niet om. De Heer heeft jou deze vader gegeven. En hij zal ook straks aan jou verantwoording vragen hoe je onder dat gezag bent geweest. Ouders, liggen er dingen met onze kinderen? Er liggen soms verstoorde relaties tussen ouders en kinderen waarbij de ouders het niet goed willen maken. Waarbij de ouders niet ervoor openstaan. Ja, dan kun je dat de kinderen niet kwalijk nemen. Dan ligt er een hele grote verantwoordelijkheid bij de ouder die erop uit moet zijn om het goed te willen maken. Gemeente, de Heere belieft het. Hij staat erboven. Hij kijkt hoe wij omgaan met eer, liefde en trouw. En ik heb het gezegd in mijn gebed dat we zouden eindigen, jongens en meisjes, weet je het nog, met wie ook alweer? Met de Heere Jezus. En de Heere Jezus, die heeft dit gebod vervuld. Toen hij nog klein was, we lezen in Lucas 2, hij was nog jong, 12 jaar, en hij ging met hen en hij was hun onderdanig. De Heer Jezus is nooit brutaal geweest tegen zijn moeder. Nooit. Hij is nooit ongehoorzaam geweest. En daarom kun je nog vergeving krijgen. Omdat er één geweest is die dit gebod heeft vervuld. De Heer Jezus dacht zelfs aan het kruis nog aan zijn moeder. Hij zag haar pijn. Terwijl hij zelf zo'n grote strijd had. Het was de liefde tot Maria die hem deed zeggen, vrouw, zie uw zoon. En tegen Johannes, zie uw moeder. Hij is het altijd eens geweest met zijn hemelse vader. Nooit is de Heer Jezus opstandig geweest. Toen zijn discipelen probeerden om hem weg te trekken van de lijdensweg, toen heeft hij gezegd, de drinkbeker die mij de vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken. Hij is gehoorzaam geweest tot in de dood. Tot in de dood des kruises. En omdat er nu één is die geleden heeft voor de zonde tegen het vijfde gebod. Omdat er nu één is die het vijfde gebod heeft vervuld. Gemeente, daarom kunt u van die schuld nog afkomen. Maar rust dan toch niet, eer je weten mag dat het kwijt is. En ga dan naar je ouders toe, als je de mogelijkheid nog hebt. Ga daar naartoe, ga naar je kinderen toe. Als je de mogelijkheid nog hebt en probeer het goed te krijgen, buig je knieën. Wat zou er veel gewonnen zijn als de dingen vlak mogen vallen. En is het niet dat wat de Heere van ons vraagt? Zij het met de ootmoedigheid bekleed. Kinderen des Heeren, wat ligt er ook bij onze schuld? Dit is nou de regel van de dankbaarheid. En wat zijn we ook vaak opstandig tegen de Heere zelf. Als wij dit gebod in eigen kracht zouden moeten vervullen, was het ook verloren. Maar dat het nou uit mag drijven tot Hem, die schoonste van alle mensenkinderen, die aan 's vaders rechterhand zit en die Melchizedek stuurde, de priesterkoning, om Abraham te vertroosten. Amen.